gaan twee gedeeltes uit de Bijbel lezen, uit de tweede Petrusbrief. Twee stukjes uit het eerste hoofdstuk. En daarna zingen we uit de Glorieklokken 261. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest. Komt, alle dingen zijn gereed. Voor arm en rijk is er plaats bereid. Trekt aan thans het bruiloftskleed. 261 Glorieklokken. Nadat we enkele gedeelten gelezen hebben uit de tweede brief die Petrus schreef. En het uit het eerste hoofdstuk. Ik lees het u voor. Uit de herziene Statenvertaling, dus hij kan iets afwijken met uw vertaling. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dubbele punt. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, bent ontvlucht. Vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachtse verzinsels gevolgd, door wie de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakte. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En het doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Laat ik beginnen vanavond met tegen u te zeggen, ook namens mijn vrouw, u een heel goed, een gezond en een gezegend 2013 toe te wensen. En eigenlijk hoop ik in stilte dat 2013 een heel bijzonder jaar zal worden, waarop deze zaal leeg is en wij de zaal mogen ingaan waarvan we gezongen hebben. Petrus schrijft zijn laatste brief. De vorige keer heb ik over de woorden van de Heer Jezus gesproken die hij zei tegen zijn vader. En nu hebben we hier voor ons de dingen waar Petrus, voordat hij gaat overlijden, waar hij de nadruk nog op wil leggen. En dat zijn dus hele bijzondere woorden. Hij zegt, ik zal blijven jullie hier aan te herinneren. Dit is voor jullie, christenen, uiterst belangrijk. En zelfs als ik straks ben overleden, als ik er niet meer ben, zal ik ervoor zorgen dat jullie hier aan blijven denken. Dit is, hou vast, voor jullie geloof. Dit zijn de dingen waaraan je moet denken in 2013 als je in deze wereld wandelt. Dus het is een heel bijzonder stukje. Ik dacht toen ik hier naartoe ging, ook aan David. Ja, toen David kwam te overlijden, de oude koning David. Er staat in 2 Samuel 23 staan zijn laatste woorden beschreven. En die lijken er wel veel op die van Petrus. Davids laatste woorden die zijn: er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardiger. Een heerser in de vrezen van God. Hij is als het licht in de morgen, wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken. Je voorstellen, de laatste woorden zijn die hij wilde nalaten aan zijn kinderen, aan zijn kleinkinderen. Er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardige heerser. Petrus, die schrijft zijn brief aan iedereen die een even kostbaar geloof als hij heeft. Dan zou ik vanavond kunnen met elkaar kunnen vragen: heeft u zo'n kostbaar geloof als Petrus? Of wat bedoelt Petrus met een even kostbaar geloof als hij heeft? In de Bijbel, dat is niet het onderwerp vanavond, in de Bijbel is sprake van verschillende manieren van geloven. Paulus schrijft aan de Galatenbrief, toen dit geloof kwam, dus met de komst van de Heer Jezus, en is er een nieuw soort geloof gekomen in deze wereld. Anders dan in het Oude Testament. Het Oude Testament, daar kenden we de Heer Jezus niet, was het kruis niet geweest. Nu is er geloof dat zich plaatst na het voltrekken van het kruis, nadat de zonden zijn geboet. Als u hier zit, en ik zeg dat elke keer maar, en u bent geen kind van God of u weet dat niet, dan heeft u geloof nodig in het verlossingswerk van de Heer Jezus. Maar Petrus heeft hier het geloof dat wij hebben door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker. Ja, het is dus het geloof dat je hebt als je hier als een gelovige, als een rechtvaardige in deze wereld bent. Dat geloof, daar wil ik het vanavond met u over hebben. Daar heeft Petrus over. Ik hoop dat u een beetje dat onderscheid kunt maken. En als u dat niet kunt, dan vraagt u dat straks maar. Maar om het duidelijk te maken, de Bijbel spreekt er veel over. In Habakkuk 2, vers 4, daar staat de bekende tekst: de rechtvaardige, dus dat iemand die rechtvaardig is, die door het bloed en het geloof in het werk van de Heer Jezus rechtvaardig geworden is, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Deze tekst wordt 3 keer in het Nieuwe Testament herhaald, zo belangrijk is die. Als een refrein: de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. De rechtvaardige. Niet de zondaar. Zonde heeft het kruis van de Heer Jezus nodig. Geloof in het evangelie. En het moet ons dus ook niet verbazen dat Paulus, als hij zijn brief begint te schrijven, brief aan de Romeinen, en het evangelie gaat uitleggen, dat hij in die kerntekst, Romeinen 1, vers 17 en 18, ik schaam mij het evangelie niet, want het is Gods kracht voor iedereen die gelooft, en dat hij dan verder gaat, want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof, maar ook tot geloof. Want de rechtvaardige, zal uit zijn geloof leven. De rechtvaardige. Als je die tekst bekijkt in Habakkuk, dan staat deze tekst is volledig, want dat maar slaat natuurlijk op iets wat eerst gezegd wordt in die tekst. Wat eerst gezegd wordt in Habakkuk is, zijn ziel is niet oprecht in hem. Die is hoogvaardig, die is hoogmoedig. Dus hij zegt, al ben je rechtvaardig, je ziel is niet oprecht in jou. Die oude leven, de oude mens, kent nog die oude natuur. Zijn ziel is niet oprecht in hem. Onze ziel, onze oude natuur, onze oude mens, ons eigen ik, hoe dat noemen wil, die wil onszelf op de troon zetten. Die wil altijd dingen zoeken waardoor wij bewierookt worden. Die wil altijd, ja, nou ja, u begrijpt dat wel, hè. We zijn hoogmoedig, zijn we. Zo zijn we geboren. Dus zijn ziel is hoogmoedig, is niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal dus niet uit zijn ziel leven, maar uit zijn geloof. Daar heb je de tegenstelling. Dus u begrijpt dat dat in de Romeinenbrief, waar zo gesproken wordt over dat we met Christus gestorven zijn, begraven zijn en opgewekt in een nieuw leven, dat dat nieuwe leven een leven uit geloof is. Het kostbare geloof waar Petrus over spreekt. Die tekst komt trouwens ook nog een keer voor in de Galatenbrief, in de Hebreeënbrief. En in de Galatenbrief, het zal u misschien niet verbazen of misschien ook wel, daar wordt er over gesproken dat of de gelovige uit de wet moet leven. En daar staat het tegenover de wet. Dan zegt de Bijbel, de gelovige moet niet uit de wet leven, maar die moet uit zijn geloof leven. Wat is dat dan voor een geloof? Dat zo geweldig kostbaar is, en wat natuurlijk voor ons heel belangrijk is, kennen we dan dat geloof? Als het niet gaat om het geloof of om je behoud of je een kind van God bent. Ik denk het beste voorbeeld, nou ja, het wordt hier ook genoemd, hè. Hij zegt, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Het is geloof in dat we gerechtvaardigd zijn en zalig gemaakt zijn door het geloof in de Heer Jezus. En zegt hij vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dat is genade. Dan zou het woordje genade bij kunnen zeggen. Het is dus een leven uit genade. Want hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En dan gaat dat stukje gaat verder. En dan pak ik dat even samen. En dan zegt Petrus, wij, jullie mensen, als je een kind van God bent, als je gerechtvaardigd bent, je hebt deel gekregen, ik durf het haast niet te zeggen, wat staat hier wel? Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Laat het even bezinken. Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Aan dat wat in de Heer Jezus. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Ik heb er even over nagedacht. Ik denk, ik kan het beste duidelijk maken met het voorbeeld, of het is geen voorbeeld, met dat wat Peter zegt in Romeinen 11, maar dan gaat het profetisch over Israël en het gaat over de gemeente. Dan gaan die hoofdstukken 9, 10 en 11 over in de Romeinenbrief. Maar daar zegt Peter, kijk, jullie heidenen, en heeft het over heidenen, maar laten we voor het woordje heidenen nou eens nemen, mensen die ongelovig zijn, die de Heer Jezus nog niet als hun heiland en redder kennen. Dan vervolgens zegt Petrus, je wordt losgesneden van je oude leven, losgemaakt als een wilde olijftak, weet je wel, die op die wilde natuurlijke ent, natuurlijke boom, een stukje is van die natuurlijke boom waar je, ja, waar je aan vast zit, omdat je daar nou eenmaal een plek hebt, omdat je geboren bent uit natuurlijke ouders. Nou, dan komt er iemand met zo'n mes en die snijdt je ervan af en die plant jou in de edele olijf. En laat ik nu als voorbeeld zeggen dat die edele olijf, dat is de Romeinenbrief anders, maar ik wil het gewoon zo voorstellen om het duidelijk te maken. Die edele olijf is de Heer Jezus Christus zelf. Je bent dus losgemaakt van je oude natuur. En je bent, zoals je bent, geplant in de edele olijf. En dat is de Heer Jezus. De boom des levens, zo u wilt. Dan is dat ook helder. En als God nou naar die boom kijkt, dan ziet hij niet dat takje, maar hij ziet die edele olijfboom waar wij op geënt zijn. En wat dat takje nou gaat doen, dat takje dat gaat vrucht dragen, gaat olijven voortbrengen. Maar al die vruchten zijn eigenlijk de vruchten van die edele olijf. Begrijpt u dat? En die gaat hij voortbrengen. Daar leeft hij uit. Daar geniet hij van. Hij is losgemaakt van zijn oude situatie en heeft deel gekregen aan die edele olijf. Hij heeft deel gekregen aan de goddelijke natuur. Zo, dat takje, als het kon praten, dat kan dat natuurlijk niet, maar het is maar een voorbeeld, zal zeggen, ik ben niet meer van deze wereld, maar ik ben bij de edele olijf. Is dat helder? Wat moet ik zeggen? Waarom? Omdat er vervolgens staat, vers 4, daardoor heeft u ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld was, bent ontvlucht. En dan sla ik een stukje over, want dat gaat daar verder over, maar daar wil ik het vanavond niet, bewust niet over hebben, moet u thuis maar eens in uw stille tijd lezen, hoe je kunt groeien. Dus al de groei die je bereikt in je geestelijk leven, bereik je door de edele olijf. En olie uit olijf is een beeld van de Heilige Geest. Een olijfboom moet olijfolie uiteindelijk, olijfvruchten gaan voortbrengen. Dus alles is uit Christus. Die ons alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort heeft geschonken. Daar hoeven we niet voor te werken. Onze broeder Harry had het over genade. Dat is genade. Dat wordt ons geschonken door het geloof dat we in Christus zijn. Door het geloof, het kostbare geloof, dat we rechtvaardig zijn en dat we in hem zijn en dat we voor hem willen leven in deze wereld. U begrijpt allemaal, dat toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, de Heer Jezus is altijd ons voorbeeld. Daar eindigt Petrus ook mee en zegt, kijk naar de Heer Jezus, ik ben met hem op de berg geweest. Hij was de Zoon van God. De Vader zei over hem dat hij de Zoon van God was. Maar lieve mensen, de Vader zegt ook van u, dat u een Zoon van God bent. De Vader zegt ook van u dat u een dochter van God bent. We moeten de persoon van de Heer Jezus in geloof naar ons toe halen. We zijn deel van hem geworden. Nou, dus als ik nou naar de Heer Jezus kijk. De Heer Jezus was hier op aarde. Hij wandelde hier op aarde. Maar hij had geen zonde. Hij had geen zondige natuur ook. Hij was de rechtvaardige. Als er één voorbeeld voor ons is van wat een rechtvaardige is, Dan is het de Heer Jezus. Als ik me eigen wil identificeren met de rechtvaardige, dan moet ik me dus gaan identificeren met de Heer Jezus Christus. Want hij was de rechtvaardige die hier op aarde wandelde. Niet? Omdat hij de rechtvaardige was die hier op aarde wandelde en geen gemeenschap, geen deel had aan deze wereld. Daarom sprak hij anders, daarom dacht hij anders, daarom stond hij anders in deze wereld. Hij keek anders naar deze wereld. Als je geen rechtvaardige bent, dan doe je dat niet. Maar de Heer Jezus was de rechtvaardige. En als ze hem gevangen willen nemen, en ze hebben mensen naar hem toegestuurd, dan komen ze terug en ze zeggen van, nooit heeft iemand zo gesproken als deze mens. Zijn praten was anders, zijn zijn in deze wereld was anders. Totaal anders. En dat is hetgene waar Petrus het over heeft. Hij heeft het over een geheim, over iets wat met geloof te maken heeft, wat met de goddelijke natuur te maken heeft, wat met de heerlijkheid van de Heer Jezus te maken heeft, want zo zegt hij dat, die ons geroepen heeft door, niet mijn heerlijkheid, maar door zijn heerlijkheid en deugd. Ik zeg het nog een keer. Je kunt haast niet geloven. Hè? Hij roept ons. Laten we daar eens mee beginnen. Als de Bijbel het heeft over roeping, dan heeft roeping in de Bijbelse zin altijd te maken met twee dingen. Als God u roept, en God roept u, God roept alle mensen tot bekering. God roept alle mensen tot behoud. Maar als God roept, dan betekent dat God roept hier en God staat in het licht. En hij roept de mensen uit de duisternis om in dat licht te komen. Je moet de plek waar je bent verlaten, als God je roept, om te gaan naar de plek waar degene is die je roept. Dat begon al bij Abraham. God riep Abraham uit zijn land en uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis, naar het land dat Abraham zou krijgen. God riep Abraham, maar Abraham die moest die plek verlaten. Dat is roeping. Je gaat naar het gebied waar degene is die je roept. Peter schrijft in zijn eerste brief dat hij die ons heeft geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus God roept, dan kun je niet zeggen van ik blijf hier gewoon in deze wereld leven en ik doe met de hele wereld mee en ik ben een kind van God. Dan heeft u het niet begrepen. God roept ons in zijn licht, uit de duisternis, in zijn licht die ons geroepen heeft, door geroepen heeft. En hij zegt in vers 10, ik zal jullie beijveren dat jullie je roeping en jullie verkiezing, dat jullie die vastmaken. En daarmee bedoelt hij eigenlijk, Petrus, vastmaken. In het Grieks, dat is een woord dat wil zeggen, dat je uit je roeping en je verkiezing leeft. Dat je daar, dat dat een fundament is voor je christelijk leven. God, zoals u hier ziet, God heeft je geroepen. Ik weet niet of u erop in bent gegaan, maar God roept je. Die de geroepen heeft. Hij roept ons omdat we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Hij roept ons uit de duisternis tot zijn licht. Doch de God van alle genade, zegt Petrus, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken en bevestigen. Dus God roept ons. Onze roeping vastmaken. Nou weten we dat, dat die roeping die gaat gewoon door. Die roeping die gaat gewoon door. We lezen dat God Israël roept. En straks roept God Israël uit alle delen van deze wereld. En dan roept ze naar Israël toe, naar het land toe. God roept, God blijft roepen. Maar die mensen die geroepen worden, die moeten zich dus verplaatsen, die moeten ergens naartoe gaan. En als God roept, dan zegt hij bijvoorbeeld in Jesaja, Israël, dat ik geroepen heb, ik heb je bij de hand gevat, ik heb je bij de naam geroepen, je bent van mij. Dat gaat nog een stukje dieper, dat wil zeggen dat God niet alleen een algemene roeping heeft, maar dat u iedereen die hier zit vanavond en ik die hier sta, dat God je, of je nou Klaas, Kees of Piet heeft, dat hij zegt, Kees, ik roep jou. Marie, ik roep jou. Ik roep jou tot mijn licht. Die de geroepen heeft hij ook verkoren om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Vrees niet, Israël, ik heb je geroepen. Ik heb je bij naam genoemd, al ga je nu door het water, ik ben met je. Dus degene die God roept en die op die roep van God ingaan, die krijgen enorme beloften die Petrus hier noemt. Enorme beloften, God zal bij ze zijn. Als ze door het water gaan in 2013, de rivieren zullen ze niet wegspoelen. God zal bij ze blijven. God roept ons, telkens weer. God roept ons. En dan zegt hij verder, je roeping en je verkiezing vast te maken. En als je dat doet, dan zul je nooit meer struikelen. En dan schrijft Petrus over zijn roeping en hij schrijft over verkiezing. En hij schrijft over de deugden van de Heer die ons heeft geroepen. Zijn deugden. Zijn bijzonderheden. De kwaliteiten zou je haast kunnen zeggen van God. En die deugden hebben te maken in het Grieks met een woordje wat genoemd wordt, wat heet het woordje doxa. Peter spreekt hier over de heerlijkheden, de deugden van de Heer Jezus Christus. Dat is niet de heerlijkheid van de Heer Jezus, de heerlijkheid die haalt bij de Vader. Dat is een andere heerlijkheid. Maar het is de heerlijkheid die de Heer Jezus Christus had toen Hij als de rechtvaardige hier wandelde te midden van een onrechtvaardige wereld. Zijn heerlijkheid. Waarvan de Heer Jezus bidt in Johannes 17. Zegt dat hij dat die de heerlijkheid aan ons wil geven. Aan ons die geloven. Die in zijn woord geloven. In datzelfde hoofdstuk zegt hij ook. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar de Heere Jezus en elke christen, die zou in deze wereld moeten wandelen met de heerlijkheid die de Heere Jezus Christus hem heeft gegeven. Met doxa, zoals het Grieks dat zegt. En dat betekent, dat woordje doxa, in de voortreffelijkheid, in de eigenschappen van de Zoon van God. Het is echt niet zo geweest dat toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, dat je een stralenkrans boven zijn hoofd zag. Maar doxa wil zeggen dat de wijze waarop je in deze wereld als rechtvaardige leeft, hoe je reageert. Als je het boek Spreuken kent, ik dwaal even een beetje af. Ik denk dat er 30, 40 keer in het boek Spreuken wordt gesproken over wat de rechtvaardige doet en wat de onrechtvaardige doet. En dan staat er rustig, de rechtvaardige wacht af. En zijn antwoord is wijs. De goddeloze uit zich in boosheid. Is het zo? Als je als rechtvaardige in deze wereld bent. Je bent een kind van God. Je hebt het verderf van deze wereld ben je ontvlucht. Toen de Heer Jezus naar deze wereld keek, met al zijn heerlijkheid, Satan bood hem die aan, al die heerlijkheden van deze wereld. Mag ik het even zo zeggen met mijn eigen woorden? Ik weet natuurlijk niet wat de Heer Jezus dacht. Maar misschien dacht hij wel, Satan, jij doet precies hetzelfde wat Belshazzar aanbood aan Daniel. De helft van zijn koninkrijk en een uur later was dat koninkrijk weg. Je biedt me al de heerlijkheden van deze wereld aan. Maar zegt Petrus, deze wereld ligt in het verderf. Je biedt er Sodom en Gomorra aan. En echt, ik zou het ook tegen jonge mensen willen zeggen. Als je naar deze wereld kijkt, er zijn zoveel mooie dingen in deze wereld. Zoveel mooie gebouwen, zoveel dingen waar je van moet genieten en mag genieten, echt waar. Echt. Cultuur bepaald of door mensen gebouwd of geschilderd of hele mooie, ik hou er ook van. Ik hou ervan. Nou is, of ik ervan houd, doet eigenlijk helemaal niet de zaken natuurlijk. Maar vergis je niet, als je je hart erop zet, het gaat voorbij. Sodom en Gomorra, zegt Genesis van, die hele vlakte leek als de hof van Eden, als het paradijs. Zo mooi was het. Maar waar men geen rekening mee hield, is dat God het zou omkeren. En dat is wat Peter zegt. Hij zegt, we staan hier midden in deze wereld, maar we zijn begiftigd met een geweldig, kostbaar geloof. En dat geloof richt zich niet in deze wereld, op deze wereld, niet op de eerlijkheid van deze wereld, maar het richt zich op de toekomst. En dan weet ik wel dat wij als Maranatha-christenen, we zeggen, nou ja, Peters heeft het dan over een nieuw, het volgende hoofdstuk, hè, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid op gaat wonen. Zo in die zin, wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan zeggen we, dat is niet de toekomst voor de Maranatha, broeder en zuster, want wij verwachten de opname van de gemeente. En daarmee heb je de kans groot dat in je denken zo wordt dat je zegt, nou, ik heb niet zoveel met deze wereld te maken, ik richt mij omhoog, want Jezus komt. Dat moet u ook vooral blijven doen. Maar als het erom gaat om in het jaar 2013 je standpunt te bepalen ten opzichte van alles wat er in deze wereld gaande is. En wat er in deze wereld gebeurt, heeft u nodig wat Petrus zegt. Wij verwachten geen crisis, wij verwachten niet alles wat de wereld verwacht. Wij verwachten dat deze wereld vergaat en dat het koninkrijk van God in deze wereld komt. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel ook op de aarde. Wij verwachten dat het koninkrijk van God straks op deze wereld zal neerdalen. Deze wereld is onze wereld niet. Het is niet de wereld die God aan ons heeft beloofd. Net zo goed als dat God Abraham beloofde het land Kanaan, heeft Abraham begrepen dat dit land Kanaan, waar hij op dat moment doorheen wandelde, van het noorden naar het zuiden, van het oosten naar het westen, dat dat land, dat zou God hem geven, niet het land was zoals God het had bedoeld. God had iets beters voor hem weggelegd. En daar geloofde hij in. Dat was het geloof. Het kostbare geloof voor ons is, broeders en zusters, als we kijken naar deze hele wereld. God heeft voor ons wat beters. Gelooft u dat? God heeft voor u wat beters als deze wereld. Dit is uw wereld niet. Dit is uw natuurlijke afkomst. Peter zegt, ik zal het benadrukken. Want ik heb het gezien. Het is geen sprookje. Het is niet een verhaaltje, ik heb het niet verzonnen. Maar God heeft iets beters voor de zijnen. Dit is niet de wereld voor Gods kinderen. God heeft iets beters. En zegt Peters, en dat komt eraan. Daarom, zegt hij, zal ik me beijveren dat als jullie in deze wereld leven, dat je leeft in de, zoals Jezus in deze wereld was. Hij was de rechtvaardige. Hij hoorde niet bij deze wereld. Hij had zelfs niets waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. Maar hij hoorde niet bij deze wereld. Hij was zo totaal anders als de mensen in deze wereld. En daarom was hij ook het licht van de wereld. En daarom kwam iedereen naar hem toe. Zijn deugden, zijn kwaliteiten, zijn liefde, zijn genade, zijn trouw. Daarom. Er staat in Spreuken ook, de rechtvaardige redt een ziel. De goddeloze stort neer. De rechtvaardige is een zielenredder. Hij is in deze wereld geplaatst. Niet om van deze wereld te zijn, maar om mensen te redden uit deze wereld. Hij mag van God getuigen. Hij mag dat leven van de Heer Jezus Christus ook in werkelijkheid laten zien. Beijver u daarom des te meer dit allemaal ook in werkelijkheid te doen. Hoe is dat met ons? Ook voor 2013. in dat bijzondere geloof. Laten we even kijken. We zijn geen kunstige bedachte verzinsels gevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen wij deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Peter zegt als het ware, weet je, dat ontvlieden van deze wereld, het ontvlieden van het verderf in deze wereld, dat betekent eigenlijk dat je een heilige berg opgaat. Je gaat uit deze wereld vandaan, uit de dal, en je gaat de heilige berg op. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o God. In de stilte van mijn hart. En als je op die berg komt, in de stilte. O, we leven zo in het lawaai. Ik vraag me af of je de lawaai, de stem van God kunt verstaan. Daar, zegt Petrus, in die stilte heb ik de stem van God gehoord. En wat zegt God? Dit is mijn geliefde zoon. Misschien twijfel mogelijk als we naar de Heer Jezus kijken. Maar God wil het ook over u zeggen. Zijn geliefde zoon. Met hem op de berg. En hij zegt, weet je, dat profetische woord, dat hebben we. Het is zeer vast. Je kunt op twee manieren naar de wereld kijken. Je kunt naar deze wereld kijken en zeggen, jongen, wat is het verschrikkelijk in deze wereld. En dat is zo. Ik hoorde vandaag, misschien heeft het ook gehoord op het nieuws, dat weer in Indië een meisje door een groep jongens verkracht is in een bus. Ze was de enige die in de bus zat en de buschauffeur die rijdt naar een eenzame plek waar haar verkrachters haar opwachten. En waar ze verkracht is. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke wereld waarin we leven. Maar we hebben het profetische woord. En Peter zegt, het is goed dat je niet kijkt naar alle ellende in de wereld. Het is goed dat je let op het profetische woord, want dat is zeer vast. En als we om ons heen kijken en we kijken naar het profetische woord en we kijken naar wat God gezegd heeft over deze tijd, dan zien we, het is erg, het is verschrikkelijk in deze wereld. Maar had de Heer Jezus ons dat niet gezegd, dat het erg zou worden? Is ons niet verteld dat de wetteloosheid zou toenemen? Is ons niet verteld dat de liefde zou verkillen? Is ons niet gezegd dat het van erger van kwaad tot erger zou worden? Hebben alle profeten ons niet gewaarschuwd dat er een tijd zou komen waarin de mensen met God niets meer te maken wilden hebben? Is ons niet gezegd dat God uitgebannen zou worden uit deze wereld? Zoals dat nu bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt, en in Nederland, dat je geloof is van achter de voordeur. Is ons niet gezegd dat er een tijd zou komen waarin de mensen zouden zeggen, laat ons hun juk van ons werpen? Is ons niet gezegd dat er een tijd zou komen waarin niet meer geloofd zou worden dat God de schepper is van hemel en aarde? Moeten we ons dan daarop richten? We hebben het profetische woord dat zeer vast is, zegt Petrus. Het is goed dat je daarnaar kijkt, naar het profetische woord, want Jezus komt. Als je al die dingen ziet gebeuren, weet dan dat mijn komst nabij is, zegt de Heer Jezus. Het is goed. En je doet er acht op te slaan. Als op een... Hoe staat het hier? Als op een lamp die schijnt in deze duistere plaats. In deze duistere wereld. Als een lamp die schijnt in de duistere plaats. Je doet er goed aan er acht op te slaan. Als een lamp die schijnt in de duistere plaats. Want je moet weten, zegt Petrus. Profetie is nooit voortgekomen uit de wil van de mens. En daarmee wil hij eigenlijk dit zeggen. De mens heeft nooit de voortgang in deze wereld kunnen bepalen. Al denkt de mens dat wel. Al denkt de mens met alles wat ze doet, al smeden de regeringen samen. Uiteindelijk van begin tot het eind ligt de hele wereld in het raadsbesluit van onze God, lieve mensen. Helemaal van begin tot het eind. Mensen hebben dat niet kunnen bepalen. Mensen zijn slechts radertjes. Maar het gaat naar het profetische woord, naar het einde, zoals God dat heeft bedoeld. We hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet goed er daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in de duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. En u weet altijd, voordat de dag aanbreekt is het nacht, hè? Dus dat moet ons niet verbazen dat we in de nacht leven. Tot de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Nooit is profetie voortgekomen door de wil van de mens. Weet u wat eigenaardig is? En het eigenaardige is dat juist geleerd wordt vandaag de dag. Dat profetieën van het Oude Testament, ja, die zijn door mensen neergeschreven, maar dat het profetie van God is. En dat God ze zal vullen. Profetie laat geen eigenmachtige uitlegging toe. Ik zeg dat heel voorzichtig. Ik zeg dat, het komende zoeklicht. Er staat een artikel van mijn hand gericht aan dokter Paars. Ik zeg het ook tegen hem. Profetie, geachte geleerde meneer, het laat geen eigenmachtige uitleg toe. God laat het niet toe. Het laat geen geestelijke verklaring toe, een profetie. Want nooit is profetie voortgekomen door de wil van de mens. God heeft het laten neerschrijven. Omdat wij anno 2013 er acht op zouden slaan. En zouden zeggen, wat is het een geweldige ellende in de wereld. Maar we wisten dat het zou komen, niet? En we weten, God heeft ons uit dit verderf, deze verderfelijke wereld, heeft hij ons geroepen in zijn licht. En degene die hij roept, daar is hij ook trouw over. Degene die hij roept, die beschermt hij. En degene die roept, met hen gaat hij mee. Ook in 2013. En als ze door het water gaan, zegt hij, ik ben met u. Zo gaan we 2013 in. En we zien het om ons heen. We lezen de kranten, we kijken naar de tv. We zien alles wat in de wereld gebeurt ten opzichte van Israël. En we weten in al die dingen is de hand van mijn Vader. Die liefdevolle hand die mij leidt en u leidt. En die de wereld leidt. Die Vader die dezelfde is tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is om te doen. Die hand die ons brengt in de hemel in zijn huis. Op weg naar hem. Dat zijn we. In 2013, totdat Jezus komt. We gaan zingen. Er is een verlosser. zullen samen danken. Vader, wat is het geweldig voorrecht dat we uw kind mogen zijn en dat we in de gerechtigheid, in de rechtvaardigheid van de Heer Jezus mogen zijn. Als een voorrecht dat u ons hebt losgemaakt van ons oude leven en dat u ons geplant hebt, geënt hebt in die edele olijf, in de Heer Jezus zelf. En we hebben verlangen dat we voor hem vrucht mogen dragen in deze wereld, hoe oud we ook zijn. Dat we de deugden, de kwaliteiten van de Heer Jezus mogen verkondigen. Dat we hem mogen laten zien in deze wereld. En dat we als een rechtvaardige in deze wereld mogen leven. Dat we geen deel krijgen aan de ongerechtigheid en aan de moeilijkheden, de misère in deze wereld die voorbij gaat. U roept ons allemaal, u vraagt ons om deze wereld los te laten en te komen in de wereld van uw licht. In het koninkrijk van de Zoon van uw liefde, waarbinnen we de vergeving hebben van al onze misdaden. Waarin we mogen leven uit genade met u. Waarin u ons kracht geeft en waarin u voor ons zorgt. Waarin u ons de grootste en kostbaarste belofte heeft gegeven in Christus Jezus. O Vader, we bidden u zo dat we allemaal dat zo in uw licht mogen wandelen. En als er tegenslagen komen, dan kunnen wij die niet overwinnen. Dan willen we u danken dat de Heer Jezus nooit te klein is om tegenslagen te overwinnen in ons leven. Dan leggen we alles in uw hand. Dan weten we dat u voor ons zorgt, Vader. Laat u getuigen mogen zijn in de wereld om ons heen. Niet alleen in de wereld die u niet kent, maar ook de wereld die u wel kent. Onze broeders en zusters die het misschien moeilijk hebben. Dat we troost kunnen geven. Dat we hoop kunnen geven. Dat we uw woord mogen uitleggen aan hen. Dat we met hen kunnen bidden. Dat we hen de goede weg kunnen wijzen. Dat we vol zijn van u, Heer Jezus. Dat we een arm om de mensen kunnen heen slaan die troost nodig hebben. Dat we met hen op onze knieën kunnen gaan. Dat we hen, ja, dat er geloof in hun leven wordt vermeerderd. Heer, wilt u zo aan uw eer komen? U bent God, God uw Zoon. En Petrus heeft gezegd en gezien hoe u bent veranderd daar op de berg. En hoe u gezien heeft al in uw koninkrijk dat hier op aarde komen zal. Heer, dit is onze wereld niet. Dit is de wereld van het verderf. Dit is de wereld van de ondergang. We zien uit naar die geweldige komst en de geweldige wereld die u zal herscheppen. Als u, Heer Jezus, er zult zijn. Wij verwachten naar uw belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En in die verwachting willen we ons beijveren, ook in 2013. Uitzien naar uw komst, Heer Jezus. Geest en de bruid zeggen, kom. Als we vol verwachting mogen uitzien naar u, Heer Jezus. Als u komt, als de bazuin zal klinken, als u zult roepen. Als in de punten stijs miljoenen mensen tot u vergaderd zullen zijn. En in werkelijkheid zal worden wat we nu nog door het kostbare geloof mogen zien. Dat we met elkaar deze wereld ontvluchten. En bij u worden opgenomen in heerlijkheid. O, dan zullen we juichen. We zullen alles loslaten, Heer. O, Heer Jezus, dan zult u alles zijn. Zo kostbaar voor ons. Mag door het geloof dat in ons hart worden gelegd. Amen. We gaan met elkaar zingen en u mag uw gaven geven. We gaan zingen Maranatha, Maranatha, Jezus komt. En we zingen eerst eens de voorspel. Tijdens het voorspel mag u uw gaven geven. Daarna gaan we staan en dan gaan we het lied zingen. Dan zingen we eerst 3 coupletten. Daarna wil ik u nog een eindslottekst meegeven. En daarna zingen we nog het 4e en het 5e couplet. Johan de Heer 7:92. Eerst is de voorspel, u mag uw gaven geven. En daarna gaan we staande deze liederen zingen. Aan het slot van zijn eerste brief schrijft Johannes: wij weten dat wij uit God zijn. En dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God is gekomen en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.